onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22 en daarvan de verzen 6, 8 en 10. Psalm 22, de verzen 6, 8 en 10.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in Evangelie van Lucas en daarvan het 15e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 15 en alle tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: Wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt en niet de kaars en keert het huis met bezemen en zoekt het naast hulp totdat zij die vindt. En als zij het gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen te samen, zeggende: Wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. En hij zeide: Een zeker mens had 2 zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levend overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en geboom en begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met een draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en alzo hij kwam en het huis genaakt hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan, zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu al zoveel jaren en ik heb nooit een gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die uw goed met hoeren heeft doorgebracht, en zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God der goden, troost in nood, de grote hoorder van het gebed. O, gij mocht ons voorgaan op deze dag. Ja, alle dagen van ons leven, want we zijn als dat dwalende schaap dat in een oogwenk de herder heeft verloren. Want die schapen hebben maar één weg, en dat is van God af. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schoon. Dan mochten we toch kennen, Heere, want we zijn van die wetsovertreders. En het zou een wonder zijn als onze gang recht was naar het evangelie. Want als de apostel Petrus daarvan afwijkt in Antiochië, dat we ons daaraan onderzoeken of dat het in ons leven niet alles is, het doet dat er weer. Heere, uw volk wordt de wet gepredikt en ze zijn het er volledig mee eens. Omdat zij die heilige wet die gij de sterveling zet als een bediening des doods hebben leren kennen. En daarom is de wet heilig en goed, omdat hij van zijn eis niks afdoet. Daarom is de wet heilig en goed, omdat de wet God verheerlijkt. Heere, gij moet verheerlijkt worden in ons alle leven. Want die wet moet vervuld worden tot de laatste tikkel in Jota. Hoe mochten we dan op rechtsgronden de dood van uw lieve zoon gedenken, waarvan we gezongen hebben uit die psalm 22. Dat dierbaar lijden van onze dierbare zaligmaker. Dat lijden en sterven als borg voor zijn kerk. En ook dat hij zich daarin openbaart als een God van nabij en niet van verre. In al onze benauwdheid is hij benauwd geweest. Ja, dieper geweest dan de diepste diepte. Verder geweest dan de meest beproefde. Heere, wees ons een God van nabij en niet van verre. En gij mocht uw woord openen voor ons aller hart en leven. En mochten er nog zijn die verstand hebben van kermen. Want er wordt zoveel gebeden wat gij niet aanneemt. Maar dat kermende volk. Dat op u wacht. Op uw antwoord. Want wat is bidden zonder antwoord? Immers niks. O, ontferm u onzer ook deze dag. Wees onze God van nabij. En want waar gij uw voetstap zet, dat drijft het alles van vet. En doet gij alles ten zegen gedijen. Gij mocht het met uzelf goed maken, Heere, want gij zijt een verrassend God. En gij zijt een barmhartig God. Gij zijt een God vol liefde voor het verlorene. En zoals we ook in Lucas 15 hebben opgelezen. En daar ergert de godsdienst zich aan, want die doen het goed. Maar uw volk hebt niks dan kwaad. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Heere, en mocht Hij ook dit hoofdstuk in ons hart planten, verzegeld door de Heilige Geest, gelijk ook die verloren zoon die ring om zijn vinger kreeg, schoenen aan de voeten, het kleed, het beste kleed, wat dat wil zeggen, moet gekend worden in ons aller leven. Ontferm u onze Heere naar de grootheid, uw barmhartigheid. Wees met de zieke, de oude, vandaag het ongeboren leven dat bij miljoenen wordt vermoord, maar niemand het over hebt. Heere, Gij gaat met uw oordelen door, want uw naam moet verheerlijkt worden. Uw koninkrijk komen. Ja, kom Heere Jezus, kom haastiglijk. Gij hebt het gezegd, zie ik, kom haastiglijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Heere, mocht Gij ook spreken tot het hart van jong en oud, van kleine en grote, opdat uw koninkrijk, ja, opdat uw huis vol worden, en uw huis zal vol worden. Als uw huis vol is, komt Gij weder. Om Jezus wil verhoren, ons om Jezus willen amen. Geliefde, dat is een welbekend hoofdstuk wat we u hebben opgelezen. En die gelijkenissen die moeten wel het hardste hart vermurven. Want hier wordt de barmhartigheid Gods tentoongesteld. Christus heeft zelf die gelijkenissen gepredikt. Niet als een vereenvoudiging van het evangelie. Maar opdat de fariseeën het niet zouden verstaan. Daar begint het hoofdstuk mee. En alle tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. Kijk, daar heb je het nou weer. Die separatie van Gods woord, het is niet voor vele edelen, niet voor vele machtigen, niet voor vele rijken, maar voor tollenaars en zondaars. Daar is Christus toe gekomen. Niet voor heilige mensen, niet voor bekeerde mensen, maar voor tollenaars en zondaars, hoeren en tollenaars, die zullen u voorgaan, zegt de Heer Jezus tot de Farizeeën in het Koninkrijk Gods. En dan lezen we de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat moet de prediking zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal eigengerechtige mensen, een kerk vol fariseeërs. Ja, wat moet je daar nou doen? Hè? En dat komt ook in deze gelijkenis openbaar, want we beperken ons tot de gelijkenis van de verloren zoon. Hier staat de jongste zoon. De tekstwoorden kunt u vinden in dat 21ste, 22ste, 23ste en 24ste vers. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben ik niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: breng hiervoor het beste kleed en doe hem aan en geef de ring aan zijn hand en schoen aan de voeten. En wat dat alles betekent, en breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want kijk, dat is het criterium. Deze zoon, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Eerste voorafspraak. Een vader, een zeker mens staat er, had twee zonen. En de jongste zeide tot hem: Vader, hij eiste zijn erfenis op terwijl de vader nog leefde. En dat is... staat in Gods woord, als een erfenis verhaast wordt, dan zal het niet gezegend worden. En dan moet je het verteren in de wereld. Geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Het kwam hem heel niet toe. Nee. Want dat mag alleen uitgereikt worden als de testamentmaker gestorven is. Maar hier staat geschreven: en die vader deelde hun het goed. Maar goed, luister wat er staat. Hij deelde hun het goed, dus die oudste zoon heb het ook gehad. Hij nog gelezen, hè? Maar hier staat het geschreven. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, waarbij de geschiedenis alles bijeenvergaderd hebben, is weggereisd in een vergelegen land. geëmigreerd zou je kunnen zeggen, heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Nou, dat is niet beperkt tot de jongste zoon, want dat is ons alle leven. We leven van nature overdadiglijk. En als de Heer het niet verhoedt, ook naar ontvangen genade, want vlees is niet nuttig. Hoor. Nee. Nog een keer, hè. Nog een keer. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Als hij boven die stand uitgroeit, dan leeft hij overdadiglijk. Heel eenvoudig. Gods woord is zo eenvoudig in alle delen. Maar we moeten horen, dat kan je niet leren. Je hoort het of je hoort het niet, wat de geest tot de gemeente zegt. En wat de Heer Jezus hier deed. De tollenaars en zondaars naderen tot hem om hem te horen. En daar was de kerk, de toenmalige kerk, laat ik het zo eens zeggen, mee gevuld. Met tollenaars en zondaars. Als tenminste de Heer Jezus spreekt. Als de fariseeën spreekten. Ja, dat komt ook nou in deze gelijkenis zo uit. En als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. Nou, dan zullen we kijken hoeveel verloren zonen er in onze dagen openbaar komen. Als de Heer ook een hongersnood zendt, want dat is wel de verwachting. Ja, die grote collapse, die wereldwijde collapse. En hij begon gebrek te lijden. En dat is lichamelijk gebrek en geestelijk gebrek. Dat had het samen op. De voorzienigheid werkt altijd, ook al in de voorweg van de bekering. Want hier staat geschreven, en hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn akker, staat er eigenlijk, om de zwijnen te weiden. Dat was het minste beroep wat je kon krijgen, een zwijnenhoeder te zijn. Dat was het minste beroep, dat was wel zo minderwaardig, moet ik zeggen. Als de fariseeën een zwijnenhoeder zagen, dan spogen ze op de grond. Zo minderwaardig was dat. Want ze wilden het zelf niet zijn. En ze waren het eigenlijk wel. Want dat zal ik u verklaren. En hij begeerde zijn buik te vullen met het draf die de zwijnen aten. Niemand gaf hem die. Nou, draf, dat is een compleet verkeerde vertaling. Want draf, daar verstaan we onder slobber. Ja, dat krijgen de tegenwoordige varkens. Een slobber. Maar dat staat hier niet, hoor. Nee, er staat hier geen draf in de grond. Keration. Keration, dat betekent husks. En wat betekent husks? Dat zijn schillen. Dus er staat hier geen draf. Dat staat letterlijk. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de zwijnen aten. En dat zijn schillen geweest. Ze zagen eruit qua vorm als een Johannesbrood. Dat zijn peulvruchtige schillen van peulvruchten geweest, langwerpige peulvruchten. En waarom staat dat er hier niemand gaf hem die? Nou, de schillen van dierlijke genoegens, zal ik het zo eens zeggen, kunnen de ziel niet bevredigen. Dat is natuurlijk de prediking van vandaag. Stenen voor brood, je kunt ook zeggen schillen. Ja. Zwijnendraf. Nou, nogmaals, het woord draf, dat is heel opmerkelijk. Het is me nog nooit opgevallen, maar sinds kort las ik daar het grondwoord van. Keratia of keration. Maar dat betekent gewoon schillen. En dat staat in de Engelse vertaling wel goed vertaald. Husks, schillen. En schillen zodanig, dat waren niet de peulvruchten zelf, maar de schillen. En schillen geef je aan de varkens. Dat was vroeger ook al bekend. Schillen zijn voor de varkens. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Ja, want God had wat beters voor hem bereid. We lezen het ook van de arme Lazarus. Datzelfde woord begeren. Dat staat in de grondtaal precies hetzelfde. En de arme Lazarus begeerde verzadigd te worden van de kruimpjes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Ja, dus dat was het antwoord op zijn gebed. Van heren, mag ik daar nou ook eens een cakeje van? En toen verhoorde de heren zijn gebed. De heren stuurde per honden om zijn zweren te lekken. Ja, daar heeft de godsdienst natuurlijk geen kennis aan. Hè? Want in dat stuk der ellende komen al die zweren wel openbaar, al die etterbuien. Heb je die psalmen wel eens gespeld? Van die ellende uitstallen. In de psalmen 30... kun je dat vinden, maar ook in deze psalm die we hebben opgelezen. Dat is een christologische psalm en daar gaat het over het lijden van Christus. Want hoe zou je de dood des Heren kunnen gedenken zonder kennis te hebben aan het lijden van Christus, zonder kennis te hebben aan de toegerekende gerechtigheid van Christus. In dat stuk der ellende kijkt die moorman, hij wist niet dat het over Christus ging, hij dacht dat zijn eigen oordeel daar geschreven stond in Jesaja 53. En daarom was zijn vraag, dat was een vraag op leven en dood, er is geen dominee die preekt hoor, want het is allemaal nieuwsgierigheid, ook van Zacchaeus, allemaal nieuwsgierige Zacchaeus, maar dat leert Gods woord nergens. Nou, God bekeert geen nieuwsgierige mensen, absoluut niet. Nee, die moorman stelde die vraag op leven of dood, niet leven en dood, maar leven of dood. Van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van een ander? Want hij las zijn eigen oordeel in Jesaja 53. En toen predikte Filippus, die hoefde hem niet meer de wet te prediken, want hij was al door de wet kapotgeslagen. Die moorman. Ik heb er wel eens over gepreekt, we gaan het niet herhalen. Maar terstond predikte Filippus hem Jezus. Ja, op de vraag verstaat gij ook, hetgeen gij leest, hoe zou ik het kunnen, daar ik geen uitlegger heb. Dat zijn allemaal zaken die al Gods volk. Tot die kennis komen ze allemaal, ze moeten een uitlegger hebben omdat ze Gods woord lezen door een verkeerde bril. Een vleeselijke bril, ja, dan kun je natuurlijk Gods woord letterlijk uit je hoofd kennen, maar je verstaat het toch niet, de geestelijke zin ervan. En ook niet als het je uitgelegd wordt, dan versta je het nog niet. Kijk, dat doen ze tegenwoordig, een begrijpelijk evangelie. Maar dat is niet het evangelie van Christus. Dat moet al Gods kinderen worden geopenbaard. Nou, die jongste zoon, wat is dat? Dat is in de afscheiding, noemen ze dat al bekering, de wedergeboorte zelfs. Het is een wettische bekering, want hij keert om naar zijn vader, maar het is de wettische ontwaking. Al Gods volk kent een wettische ontwaking. Het is alleen, het is niet dit kwaad wat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is die wettische ontwaking. En dat is allemaal geen helle verdoemenis, want ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren aan. Zo gaat het altijd bij ieder kind van God. Het is één lijn weg, één lijn gang. Omstandigheden kunnen verschillen, maar laat je eigen nooit wijs maken dat je anders kan bekeerd worden in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is niet mogelijk. God doet het altijd zo. Hij houdt zijn orde en daarin is God ook onveranderlijk. Ik heb wel eens mensen gehoord, ja, God bekeert nou op een andere manier. Ik zeg, oh, dus jij bent veranderlijke God. Ik zeg, dat leert Gods woord niet. Ik zeg, God bekeert net als hij Abraham, Isaac, Jacob heeft bekeerd. Precies hetzelfde. Staat ook letterlijk in Gods woord. Een allerlei weg, een allerlei gang. Ze maken allemaal die doorgang door de enge poort. Een allerlei weg, een allerlei gang. En daar zal de één een diepere ondervinding van hebben, zowel in het stuk der ellende, als in het stuk der verlossing, als in het stuk der dankbaarheid. Want alles naar de mate des ontdekkende geestes, want dat is ook alles zo in het stuk der ellende. Maar ze gaan allemaal wel door die enge poort. Weet je wat het kenmerk is? Deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar eerst nog, in die voorafspraak, daar gaat heel wat aan vooraf. Een mens begint gebrek te lijden. Hij hoopte dat als hij zich bij die varkensboer gemeld had, dat hij ook nog een loon zou ontvangen. Maar het blijkt uit alles, hè, dat een van de burgers van datzelfde land, ja, die werd ook getroffen door de hongersnood. En alles wat hij aan eten had voor de varkens, dat kregen alleen de varkens. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. Dus ik heb u al verklaard dat dat schillen geweest zijn. Letterlijk schillen geweest. Letterlijk peulvrucht schillen geweest zijn. Ze noemen het de peulen van een Johannesbroodbomen. Daar heb je de echte verklaring. Dat noemden ze ook letterlijk Johannesbroodbomen. Die varkens kregen natuurlijk niet de peulen, maar de schillen. En als we de lijn doortrekken, we gaan natuurlijk niet een klankexegese doen, maar je kunt daar wel lessen uittrekken. Tot Petrus werd niet gezegd, hoed mijn varkens. Nee, hoed mijn schapen, want schapen zijn reine dieren. Lammeren zijn reine dieren, ze verdelen de klauw en herkauwen het voedsel. Een varken verdeelt de klauw, maar hij herkauwt zijn voedsel niet. Dus een varken is een onrein dier. Daarom was een varkenshoeder ook een zeer minderwaardig beroep. onder de Joden. Zeer minderwaardig. Kijk, die Gadarenen, die hielden, dat waren ook allemaal varkensboeren. En het is niet voor niets dat het verzoek des duivels, hè, mogen wij in die varkens varen, want ze hadden dan de bedoeling om met die varkens heel de stad in oproer te brengen. En allemaal wilde varkens. Nou, dat is goed, zegt de Heer Jezus. Ga heen. En toen stortten ze allemaal van de top van eer in de zee neer. En ze verdronken alle. En zo handelt de Heer. Maar dat was ook een straf voor die Gadarenen. Want eigenlijk was die hele varkenshandel onder de Oud-Testamentische wet verboden. Het waren onreine dieren. En ze mochten zeker niet gegeten worden. Dat is alles in Christus weliswaar vervuld. Maar we moeten het goed in orde verstaan. Dat die varkenshoeder, dat stond niet in het licht van het Koninkrijk der Hemel. Nogmaals, de apostelen, Gods knechten, Gods geroepen getuigen, werden gesteld als herders der schapen. En als we het vertalen in onze dagen, ja, dan is dit ook een machtige toetssteen. Worden hier varkens gehoed of schapen gehoed? Dat mag je eigenlijk dan wel afvragen. Worden hier schapen gehoed of varkens gehoed? Nou leren schapen zich als varkens kennen. Dat moet ik ook gelijk zeggen, want het is als het ware een bol die je van alle kanten kunt beschijnen. Gods volk, want dat staat hier, alle tollenaars en zondaars naderden tot hem. Dus die naderden tot hem om hem te horen met de inleving dat ze een zwijn waren voor God. Een groot beest, een dode hond. Daar heb je het, Mephibozet, Azen. Dus dat is ook een waarachtig kenmerk. Gods volk gaat zich leren kennen als een onrein beest voor God. Ja, als dat niet zo is en je hebt altijd je stand op kunnen houden, dan weet je niks. Want er zei onlangs, ik kreeg een e-mail, hij zegt, die man die zegt, ja, u preekt alleen maar de wet, maar niet het evangelie. Ja, ik zeg, dan mis je de kracht van het evangelie, want dan weet je, mensen weten heel niet wat het evangelie is. Hè. Die hebben heel hun leven aangehoord wat het evangelie niet is. Dat is allemaal schillenvoer aan de varkens. En die varkens, die geven God de eer niet. Nee, de varkens geven God de eer niet. Maar wordt het evangelie, Paulus zegt, ik predik geen evangelie naar de mens. Want als ik dat zou doen, was ik geen dienstknecht van Christus. Dus zij zeggen, sta je nou schillen uit te delen of het evangelie, het brood des levens? Dat is wel een heel verschil, hè? Dat is wel een heel verschil. Dus die jongen, die, laat ik het dus zo zeggen, het was natuurlijk geen ambt, maar het ambt van varkenshoeder. Het is er allemaal mee verbonden wat Gods woord ons openbaart. Dat je geen parels voor de zwijnen mag werpen. Dus al doe je nou net of je het evangelie predikt. Zonder de dodende bediening van de wet. Want de wet is de bediening des doods. Zo wordt de wet nergens meer gepreekt. Je hoort het ook echt nergens. Die oude mens hoeft niet te sterven. Want een Gods volk zeggen ze in twee mensen. Weet je waar je dan aan het doen bent? Dan ben je schillen aan het voeren aan de varkens. Maar er zal nooit onder zo'n prediking iemand tot bekering komen. Nee. Dat kan alleen als het evangelie van Christus gepredikt wordt. Die les ligt er nou in dat vers 16. Hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Nou, dat was al verborgen liefde Gods. Want God weet wel wie die trekt. Het is de Vader die trekt. Christus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou leggen ze alles in de trekking. Nee, Gods woord legt alles in de opwekking. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Nou, wat betekent dat? En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Al Gods volk kent dat eertijds. Ook die wedergeboren worden in de moederschoot, die kennen een eertijds. Ja, want die zijn in zonde ontvangen. Wie was er niet in zonde ontvangen geboren, kinderen? Dat was alleen de Heer Jezus. Die is niet in zonde ontvangen geboren, maar al Gods kinderen, ook, hè, Jeremia was in de moederschoot, David. Al Gods kinderen, die wedergeboren, Johannes de Doper, wedergeboren in de moederschoot, zijn in zonde ontvangen, die zijn na de conceptie, na de ontvangenis, tot bekering gekomen, niet ervoor. Daarom staat het hier, hè? In welke hij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen ongehoorzaamheid. maar wederlevend gemaakt. Daar hij dood was, nou dat predikt ons dit hoofdstuk. Dat is natuurlijk ook toetssteen voor de toegang voor het heilig avondmaal. En als we daarin verder lezen, de belijdenis van die verloren zoon. Hij aanvaarde zijn vonnis, want hij wilde geen zoon meer genaamd worden, want dat was eeuwig onmogelijk geworden. Maar om als een huurling in de dienst zijns vaders tot zichzelf gekomen zijnde, ja, na ontvangen genade wordt dat weer herhaling, herhaling. Niet naar de staat, maar wel naar de standerslevens. Een mens moet gedurig tot zichzelf komen. Mensen die na ontvangen niet tot zichzelf komen, die zijn hun afkomst vergeten. Dat zijn onuitstaanbare mensen. Gedurig tot jezelf komen. Nooit boven die stand van tollenaars en zondaars. Nou, dan komt Gods volk, als het recht ligt, niet bovenuit. Nee. Ik ben niet meer waardig. Dat is, ja, dat moet je ook leren spellen. Want als je dat als fariseer hoort, dan lees je daar allemaal overheen. Ik ben niet meer waardig, want die fariseeën waren het waardig. Maar ik ben niet meer waardig. Dus als je het niet meer waardig bent een zoon genaamd te worden, dan ben je wel waardig om in de hel geworpen te worden. Dat is er altijd mee verbonden, hoor. Als dat niet zo is, dan lees je Gods woord naar je verderf. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstandig ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver was van hem, zag hem zijn vader. Want die vader die stond op de uitkijk. Het heeft natuurlijk een tijdelijke betekenis en een geestelijke betekenis. God ziet van eeuwigheid die zondaars komen uit dat vergelegen land. Want ze komen aan dat goddelijk licht gelijk. Ja, maar is nog niet de wedergeboorte. Maar de trekking des vaders, dat is wel een dierbare trekking. Hè? Dat is een onwederstandelijke trekking. Die moorman die werd getrokken om Gods woord te lezen, had een rol van Jesaja bemachtigd. Dat was allemaal voorzienigheid. Hè? Een stuk der ellende geschiedde veel voorzienigheid godsdingen. Laat ik het zo maar zeggen. Oh ja? En als je daar nou je fundament van gaat maken, dan zit je niet in het rechte stuk der ellende. Want Gods volk in het stuk der ellende nergens een fundament van maken. Nou. Geef me Jezus of ik sterf. Dat wordt al in dat stuk der ellende. Krijgen ze al soort verstand van kern. Ze houden het er niet voor. Want er zijn natuurlijk heel de wereld bid. Maar wie zit er nou om een antwoord verlegen? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ja, dat zijn waarachtige hemelse lessen. Maar nogmaals, de wedergeboorte is nooit zonder wettische ontwaking. Die gaat er altijd aan vooraf. Ik heb gezondigd. Ja, zover kwam Judas ook. Ik heb gezondigd en verraden het onschuldig bloed. Maar het gaat verder. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Judas keerde zich af. Hij ging naar zijn eigen plaats. Maar als hij nou een echte hond een trap geeft, dan keert hij weer terug tot zijn baas. Weet je wat Job zegt? Al zou hij me doden, ik zal nogthans op hem hopen. Ook in het stuk der ellende worden ze door een onzichtbare hand vastgehouden. Dat zien ze niet. Dus ze houden het er niet voor, want ze zijn verloren. Schatten mij geheel verloren, ik mocht van geen ontferming horen. Maar ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dan slaat hij maar dood aan mijn voeten. Dat is echt het waarachtige kenmerk van het stuk der ellende. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Hoe zat Zacchaeus in die boom? Nog één keer zien wie Jezus was en dan voor eeuwig weg. Dan heb ze afscheid genomen van zijn vrouw. Hij zegt, dag vrouw, dag kinderen. Ik ga nog één keer zien wie Jezus is en dan voor eeuwig, dan is voor eeuwig met mij afgelopen. En toen zag hem zijn vader. Toen zag de Heer Jezus hem. Die zag hem al voordat hij niet hier. Die zag hem al in de moederschoot van Maria. Geloof je dat niet? Geloof je dat niet? Nou, dan weet je niet wie de geboren koning van Joden is. Nee. Want Maria en Jozef die moesten vluchten naar Egypte met het kindje. Nee, het was precies andersom. Het kindje moest vluchten en nam Maria en Jozef mee. Ja, als je het zo niet verstaat, want al dat biblicisme in onze dagen. En daarom krijg je zulke vragen. Ja, u preekt alleen maar de wet, ze weten niet eens wat de wet is. Ik zeg, ik preek de bediening des doods, ja, de wet. Tot verdoemenis van die oude mens, ja. En dan gaat het verder, gemeente, en opstanden gingen naar zijn vader. En als ze nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Er staat niet dat die zoon zijn vader zag, maar die vader zag zijn zoon wel. Werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Dus daar heb je die kus van Jezus' mond. En zoals ook openbaar komt in de ontmoeting van die Samaritaanse vrouw met de Heer Jezus. Dan zegt de Heer Jezus, geef mij van uw water te drinken. Dan heb je daar wel eens in geblikt. Weet je wat het is? Geef mij uw zonde en ik uw gerechtigheid. Hier staat het ook. En toen, er werd nog niks gezegd door die vader, toelopende, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd, maar die vader liet hem niet uitspreken. Want het was maar een halve belijdenis. God zit niet om je belijdenis verleden. Nee. Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? En die zoon viel als dood voor zijn voeten. Dat ken ik je wel verzekeren. Dat ken ik je wel verzekeren. En die vader, die omhelsde de zoon. Want de omhelzing, dat gaat niet van het geloof uit, maar van God. Die goddelijke adoptie is altijd eerst. En dan gaat de vader ook spreken naar die schuldbelijdenis van de zoon. Maar de vader zeide tot hem, breng hier het beste kleed. Onze tekstwoorden. En doet hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. De kleed dat ziet op de kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat is de geestelijke betekenis ervan. Want is hier zomaar geen gelijkenis, nou ja, waar je alle kanten mee op kan. No, no. Dat kleed van de gerechtigheid van Christus, dat wordt in het uur van de wedergeboorte, hè, daar wordt Gods volk mee overkleed. Overkleed. En dan staat er verder, en geef hem een ring aan zijn hand. Dat is de verzegeling van de Heilige Geest. Dat is het bewijs dat je een kind van God bent. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En doe hem schoenen aan de voeten, wat betekent dat? Nou, varkenshoeders, slaven, mens van nature loopt barrevoet. Geestelijk. Schoenen aan de voeten, waar ziet het op? Dat ziet op de vrijheid die we in Christus hebben. Ja, absoluut. In dat uur leert Gods volk pas lopen. Niet ter eigen wegen, maar achter de Heer Jezus aan. Schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf. We gaan dat niet één op één overzetten, maar het heeft wel type in zich. Het brengt het gemeste kalf, laat ons eten. Dus er werd een feestmaal aangericht. Dat staat niet één op één met het avondmaal, maar het is wel een beeld van het hemelleven. Hè? Want die vader, dat is een type van God de Vader. We hebben het in die vorige gelijkenissen hebben we het ook opgelezen. Dat verloren schaap, daar is de herder een type van Christus. Die vrouw die penning zocht, dat is een type van de Heilige Geest. En zo op Christus dat ook absoluut bedoeld. En die vader in die gelijkenis van die verloren zoon is een type van God de Vader. We moeten met God verzoend worden. Daarom zegt die zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dus het wordt zowel in de tijd verstaan, want zo moet ook een vader zijn verloren zoon ontvangen. Dan ben je toch hemels verblijd als er één zondaar zich bekeert. Meer dan die 99 beste kinderen die de bekering niet voor nodig hebben. Hebben jullie de bekering voor nodig, kinderen? Of is het ook allemaal gewoonte geworden en bijgelovigheid? Dat hoop ik echt niet, want als ik nou mijn eigen leven moet terugslaan. Ik heb altijd met de dood in mijn schoenen gelopen. Ja. Toen tot het verstand gekomen was, nou dat heb ik nooit beleefd. Want ik heb mijn verstand verloren in het paradijs. Mensen hebben geen verstand meer. Aangezegd, ik heb geen mensenverstand. Dan heb je de kerk. Hè? Ja, ook alles wat we beraden en bedenken. Ja, de Heer zegt, mijn gedachten zijn zoveel malen hoger als uw gedachten. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed. Dus dat geschiet er in de doorgang door de enge poort. In de poort wordt recht gesproken. Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Dat is vergeving der zonde. Dat is vergeving der zonde. En geef hem een ring aan zijn hand. Wat betekent dat? Dat is de, gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming door welke wij roepen, Abba Vader. Dat is die ring. Dat is de verzegeling van Gods geest. Dat is de belofte Gods. Die krijg je dan in je hart verzegeld. En doe hem schoenen aan de voeten. Want anders kunnen ze Christus niet navolgen. Nee, de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes, het schoeisel. En breng het gemeste kalf, hè, want als je dat alles ontvangen hebt. En het geschiet allemaal zonder voorwerp des geloofs. Hoewel dat kleed ziet op de toegerekende gerechtigheid van Christus. Het was het kleed van Christus, het kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar er moet een offer gebracht worden, het gemeste kalf. Daar liggen wel typen in. Ik ga het niet één op één overzetten. En slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want aan het avondmaal kan je alleen maar de dode Heer gedenken als je met hem gestorven bent. Dat is heel eenvoudig, hè? Want die met hem gestorven zijn, indien, zegt Paulus, indien gij dan met hem gestorven zijn, het wordt nergens meer geleerd. Want ze zeggen, Gods volk is een tweemens, dus ze zijn allemaal mensen die niet gestorven zijn. Dat is toch heel eenvoudig. Een kind kan het verstaan. Dat is wel zo eenvoudig geleerd, maar dat wordt nergens meer gepreekt, want ze leren allemaal die tweemens leer. Dus, wat leren al die reformdominees? Dat Gods volk een schizofreen is. Want een tweemens is schizofreen. Een schizofreen mens in de natuur. Ja, die hebt twee gezichten, laat ik het maar eens zo zeggen. Nou, dat is Gods volk niet. Nee. Gij zijt gestorven. Gij zijt van die oude mens verlost. Gij hebt die oude mens uitgedaan en de nieuwe mens aangedaan. Wie is die nieuwe mens? Dat is Christus. Dat is niet Gods volk. Nee. Dat heb ik ook wel aangehoord. Ik zeg, maar je bent geen nieuwe mens. Nee, dat is Christus in je. Dat is Christus in de eerste plaats voor ons. Dat is het fundament van zalig worden. Hij voor ons, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het fundament van zalig worden. En in ons, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is niet de heiligmaking. No. Zo Paulus wandelde in het vlees, liep daar een dood mens. Zo moet je het verstaan, zo moet je het verstaan. Ik leef toch niet meer ik. Die oude mens, dat is voorgoed verleden tijd. Gij zijt gestorven, gij hebt die oude mens afgelegd. En de nieuwe mens aangedaan. Wat is Gods volk dan als het geen nieuwe mens is? Een nieuw schepsel. Indien iemand in Christus is. Er is maar één nieuwe mens. Want anders zou je met Christus kunnen participeren. Zal Gods volk ook nieuwe mensen zijn. Nee, nee. Nieuw schepsel. We zijn in Adam gevallen. Gods schepselen. Want een mens was beelddrager Gods. We zijn allemaal van God afgevallen. En als je een Christus, die in Christus is, is een nieuw schepsel. Een vernieuwd schepsel. Door het begin der schepping Gods, de nieuwe mens. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Na de staat in Christus. Want, kijk, als je natuurlijk met natuurlijke ogen weer tegen de omstandigheden aankijkt. Ja, dan zeg je, en Gods volk krijgt er veel keer de slag van naar binnen. En die zonde dan, en dit dan, en dat dan. Gij zijt gestorven. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Als je daar gaat tornen, kijk, er wordt natuurlijk massaal aan getornd. Hè? Want met al die schillenprediking, die schillenboeren, dat zijn allemaal schillenboeren. Huh? De schillen van dierlijke genoegens kunnen de ziel van Gods volk niet bevrijden. Nee, een schillenprediking. Daar zit geen recht in. Daar zit geen verheerlijking in van het recht. God moet aan zijn eer komen. Dat is ook de waarachtige bekering. Dat is er niet gelegen in de wettische ontwaking. Nee, daar zag die verloren zoon dat hij tegen zijn vader had gezondigd en dat hij een hemelhoge schuld voor God had veroorzaakt. En dat hij daar niet overheen kon. Maar hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal nog één keer in die boom klimmen om te zien wie Jezus is en dan voor eeuwig weg. Nou, zo ging die verloren zoon. Een mens moet onvoorwaardelijk gemaakt worden. Daartoe dient die wettische ontwaking. Dan ben je het nog niet, dan ben je nog vol met voorwaarden. Nee, maar dan gaat de Heer de schellen van je ogen trekken. Tegen u heb ik gezondigd. Dan komen de zondenlast. Die gaan dan wegen. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Nou, die verloren zoon die werd onvoorwaardelijk. Hij zegt, hier moet ik toch sterven. Dan kan ik beter tot mijn vader gaan en voor de voeten van mijn vader doodvallen. Dat is nog altijd beter om aan de voeten van Christus te sterven. Leg jij hem maar verrot, dood en verrot aan de voeten van het Lam. Ja, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar hij dood was door de misdaden en de zonde. En dan gaat alles van God uit, want alles ging van die vader uit. En hij viel hem om de hals en kust hem. En de vader zeide, breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. Kijk, daar heb je het. Die inspraak des vaders. Ja, daar gaat het toch om in ons leven. Dat moet uit de mond Gods. Moet dat komen in de belofte Gods. Dat kan met zoveel andere woorden gezegd worden. Hier begint het mee. De uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. We zullen eerst zingen, gemeente. En wel van dat 12e zangvers van Psalm 22. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer. Vertrouwend wachten wat er verder volgt in dat 12e zangvers van Psalm 22. Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welk hij verraden werd het brood nam en als hij het gedankt had brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat op mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als gij dit brood eet, zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en in alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijk hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van zijn tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, namelijk vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn de afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen misgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. En alle verachters van God, van zijn woord en van zijn heilige sacrament, alle godslasteraars, die alle die tweedracht, sect en muiterij in de kerk en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en alle degenen die een ergelijk leven leiden, deze alles zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt alzo voor ons, geliefde broeders en zusters, niet volgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal de Heere gaan mocht die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij in ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid ons geloofs en met de boze lust ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. En ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks zouden doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons gedragen heeft en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen wij, toen hem de last van onze zonde en die van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ombinden. En daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen opdat hij ons met zijn zegeningen vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel en het hout des kruises. Toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten. Toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als zij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt alle eruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt dat gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilig avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op een enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo wij, zo zijn wij vele één lichaam, terwijl wij alle eens brooddeelachtig zijn, want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door de broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht des Heilige Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade, deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze Vader, onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met een waarachtig hemelse brood gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En laten we voor de bediening van het heilig avondmaal zingen het 13e vers van de 22e psalm, het 13e vers van de 22e psalm, terwijl de tafel zal worden toebereid. Geliefde heren, we zullen u de paasmaaltijd zoals de Heer Jezus gehouden heeft onder zijn discipelen u voorlezen. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was en hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijde die in de wereld waren lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven, nadat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in zijn handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en neemde de linnen doek, ontgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij ontgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide: Heer, gij zult gij mijn voeten de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze bestaan. En Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. En Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet meer nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. En als hij hun dan de voeten gewassen en de kleden genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hem: Verstaat gij wat ik u niet gedaan heb? Gij heet mijn meester en heren. En gij zegt het wel, want ik ben het indien aan ik de Heere en Meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij die dat ook doet. Geliefde, wat wil dat zeggen? Avondmaal is geen bekeringstafel. Nee. We hebben het opgelezen uit het formulier dat het avondmaal is ingesteld voor godsgeliefde kinderen. Gods verzoende kinderen, Gods door recht verloste kinderen. Ook voor de kleine die in hem geloven. Het zijn allemaal geen grote bekeerde mensen. Er zijn geen giraffes met die lange nekken die overal bijten. Nee, wie hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Dat betekent wie eens gegeten hebt van het brood des levens. Wie hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Die zullen verzadigd worden. Dat is het avondmaal. Aan het avondmaal verzadigt de Heer zijn kerk. Zoals de Emmausgangers ook in zijn opstandingskracht heeft Christus het avondmaal bediend onder de jongeren. Twee van hen avond, de Emmausgangers, die gingen op naar Emmaus. We weten wat dat betekent, na ontvangen van genade, de Rebbita, de tollenaars en zondaars, die wilden hem gaan horen. Ja, die kwam weer tot die stand hè, om het oordeel te mijnen. Wij dachten dat hij het was. Maar het is reeds de derde dag. En ze dachten dat hij gekomen was om Israël te verlossen. Daarvoor was hij ook gekomen, maar niet letterlijk van de Romeinen te verlossen. Maar hun van de eeuwige straf te verlossen. En die daar nou kennis aan hebben. Die de Heer Jezus in oprechtheid lief hebben. Dat betekent het ook. Hè, want als Paulus zegt... In zijn laatste, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij geven zal en ook alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Lager ken Gods woord niet aanbranden. Want ook de kleine worden door de liefde van Christus gedreven. En, nog een kenmerk, ze zullen een ander niet volgen, een vreemdeling zullen ze niet volgen. Nee, ze eten niet van twee walletjes. Dat kan ik u verzekeren, die kleine niet Christus. Want ze hebben maar één goede herder. Die hun leven gesteld heeft voor de zijne. En ook de kleine die in hem geloven, worden hier genodigd. Kom dan, want alle dingen zijn geregeld. Die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens om u.
als er dan geen verloren zonden meer zijn, die het uit zijn mond hebben gehoord, zoals de Vader bij u opgelezen heeft, die gepreekt, deze mijn zoon en dood. Als wie zo niet zit, is weder levend geworden. Hij was verloren. Let u erop dat de Vader zegt, en hij is gevonden. Dan heeft de Vader het niet over het komen van die zoon, over het tot zichzelf gekomen zijn van die zoon, want dat is alles de grond niet. Nee, de grond is de woorden Gods die vrij spraak, en hij is gevonden. Van mij! Dat zegt de Vader. En dan gaat hij ook verzegelen, dan gaat hij op die ring om die vinger schuiven. En dat beste kleed en de schoenen met de bereidheid des evangelies, des vredes. En we zullen u het brood dat wij breken is de gemeenschaps des lichaams van Christus. Neemt, eet en gedenkt en gelooft dat het lichaam onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt alle eruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden.
Dat zij hem verlieten, waarop Christus de vraag aan zijn jongeren stelde, wil Galide dan ook niet weggaan? Die vraag wordt nou opgesteld, wil Galide ook niet weggaan? Of is je gedurig smeekbeden, nee Heer, ik wil met u mee. Ik wil met u mee. Je moet gewoon eenvoudig als een kind aan de hand des vaders. Vader, ik wil met u mee, waar hij ook heen gaat. De vossen hebben geholpen. De vogel is hemels in de nesten, maar de zoon des mensen had geen plaats waar hij zijn hoofd kon nederleggen. Wil je er nog met hem mee? Ja, Heer, we willen nog met hem mee en we zullen samen zingen uit de lofzang van Maria. Het eerste en het zesde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat. Zijn dienst maakt niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Het eerste en het zesde vers van de lofzang van Maria.
Mijn ziel
Good.
samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in iegelijk spreken is hun hart al dus loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost met van het verderf. Die uw kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot voor goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten of eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem wezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En ons alles met hem beschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van de toorn. O, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. En zo zei het.
En dan zullen we eindigen met het formuliergebed, wat hier ook staat opgetekend. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Geliefde aan de tafel is al gezegd dat het avondmaal is geen bekeringstafel. En daar moest ook Petrus nog onderwezen worden. Want als hij zegt met de voetenwassing, tijdens de voetenwassing, Heere, was mij geheel, niet alleen de voeten, maar ook de handen in het hoofd. En dan komt de Heere Petrus vermanend te onderwijzen. Gijlieden zijt rein, want Gods kinderen hebben alleen voetenwassing voor nodig. En daarin is de Heere zijn kerk als borg voorgegaan. Hij heeft niet alleen louter een voorbeeld nagelaten, maar als hij is zijn kerk daarin als borg voorgegaan. Want als hij ons niet als borg was voorgegaan, dan konden wij ook de voeten van elkander niet wassen. En dat er geen betekenis. Christus is daar zijn kerk borgtochtelijk voor gegaan. Die aan de tafel zitten, Gods kinderen, die zijn rein. Nogmaals, het avondmaal is geen bekeringstafel. Want als je Christus niet kent, kun je ook zijn dood niet gedenken. Het is een gedachtenismaal, het is een gedenken, het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, dat hij zijn bloed gestort heeft en ze hebben hem alle verlaten. Houd het ook in gedachtenis. En ze hebben hem alle verlaten. Want hij ging de pers alleen treden. En niemand van de volkeren was met hem. Slaap nu voor, discipelen. Ik ga het alleen doen. voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. We zullen nog ten laatste zingen, deze prediking beëindigen uit Psalm 23 en daarvan het eerste en derde zangvers. De God des heils wil mij ten herder wezen. En het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En wat er verder volgt in dat eerste en derde vers van Psalm 23.
Oh,
mochten we gedurig uw dood gedenken, omdat gij ons leven zijnde zouden voortgaan uw lof te vertellen, maar dan in de inleving niet bekwaam te zijn tot enig goed, maar geneigd tot alle kwaad. Heere, ga ons met uw heilig voor, want wat zouden we vieren zonder uw aanwezigheid? Wat zouden we nabetrachten zonder uw aanwezigheid? Wees gij onze voorbereiding, wees gij onze bediening en wees gij onze nabetrachting. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Ga thans heen in vrede, ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.